Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De CryptoCast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over PvdA GroenLinks, dat is een feit. Maar als het aan de kersverse lijsttrekker Frans Timmermans ligt, wordt dat Verenigd Links nog veel groter. En we hebben het over wat de 4 jaar in de gevangenis je toch kan opleveren.
And it really all started during the 7th month stint in solitary confinement. I wrote out this 50-page plan of how it would take this overall interest and demand in fire and how it would find the best partners in the world to allow me to be me while executing fire's vision to the highest level.
Ja, fire, dat gaat om het Fire Festival. Je weet hem al, een paar jaar geleden één grote mislukking, één grote scam. De oprichter daarvan heeft een paar jaar in de cel gezeten en vindt nu dat hij een tweede kans verdient met een tweede Fire Festival. Zouden mijn panelleden gaan? Ga je zo meteen horen van Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Zeg maar even kortweg de D66-jongeren. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Anouk Dijkstra, ondernemer en voorzitter van Jong Management. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. We beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Het breekijzer heeft te maken met Prinsjesdag en de aankomende miljoenennota. Want demissionair of niet, die miljoenennota moet er komen. En dat wordt nog een uitdaging. Met de verkiezingen over enkele maanden wil natuurlijk niemand de brenger van slecht nieuws zijn. En we weten ook, de afgelopen jaren is er met geld gestrooid. En ook nu zijn er wensen. En dan kan je bezuinigen of er moet extra geld uit laatje komen, zegt minister Kaag van Financiën.
Het zijn natuurlijk twee opties, twee tegengestelde opties. We gaan eerst eens kijken wat we kunnen doen om koopkracht te stutten voor degene die het meest nodig hebben. We zijn bezig met doorrekeningen. We zijn natuurlijk ook de tegenvallers aan het verwerken. Ik kan nu niet zeggen, het gaat deze kant of deze kant op.
Ja, afgelopen week zei ze nog naar de ministerraad dat de budgettaire grenzen echt zijn bereikt. De VVD zit ook al in campagnemodus, heeft gezegd meer belastingen, dat willen we echt niet doen. Ja, het geld lijkt een beetje op. Zit er dan nog iets anders op dan de broekriem flink aanhalen? En hoe erg is dat eigenlijk? Ons breekijzer vandaag is: Nederland moet weer leren bezuinigen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens? Is de tijd van meer, meer, meer en gratis geld nu echt voorbij? Of ben je het ermee oneens en zeg je, joh, lekker geld uitgeven, laat die staatsschuld maar lekker oplopen, of ik betaal heel graag nog wat meer belasting. Kan ook. Ben benieuwd om van je te horen. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Dus 020-468-4x0. Als je nu belt, kom je zo meteen bij me in de uitzending. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Maar het leukste is dus als je even belt. 020-468-4x0. Breekijzer. Nederland moet weer leren bezuinigen. Zometeen hoor je hoe Anouk en Kalle erover denken. Maar ik begin bij Jasper Duquesne. Hij is hoofdredacteur van economenvakblad ESB. Ook universitair docent macro-economie aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, Jasper.
Ja, goedemorgen.
Nederland moet weer leren bezuinigen. Wat vind jij?
Nou, ik denk dat het prima is om een beetje te bezuinigen, maar dat hoeven we eigenlijk niet te leren. Nederland heeft altijd juist problemen met geld uitgeven. De afgelopen jaren waren er zoveel onderuitputtingen in budgetten. Geld dat we wel wilden uitgeven, maar niet uitgegeven kregen. Dus dat bezuinigen, dat zit echt wel diep in het Nederlandse DNA. Dat hoeven we echt niet te leren. We moeten het wel gaan doen.
Ja, want klopt het beeld dat we het de afgelopen jaren niet meer gedaan hebben, dat eigenlijk elk probleem gewoon met een zak geld werd opgelost?
Ja. Ja, dat is gewoon wel zo. Kijk, de laatste keer dat er serieus bezuinigd is, is denk ik 2015 of 2016 of zo. Dat is toch wel 6-7 jaar geleden. Nou hoefde het de afgelopen tijd aan niet echt. En we hebben best wel een aantal bijzondere omstandigheden gekregen. Dat is de coronacrisis natuurlijk geweest. En er is de Oekraïne-crisis, de energieprijscrisis in Nederland. En ook voedselprijzen zijn wat duurder, waardoor er veel mensen echt wel problemen hebben. En tegelijkertijd was de economie echt in een hoge conjunctuur. Dus de economie liep enorm goed, waardoor het helemaal niet budgetair gezien direct nodig was om te bezuinigen. Dus het was ook niet echt nodig. Maar dat gaat de komende tijd, of de komende jaren, toch wel veranderen.
Ja, en geld was bovendien gratis. Dus ja, dus die staatsschuld, dat maakt het toch niet uit.
Nou ja, precies. Maar nu de rente aan het oplopen is, gaat in de toekomst ook de rente die de overheid betaalt oplopen. Dat speelt mee. Mm-hmm. Op dit moment leent de overheid natuurlijk nog hartstikke goedkoop, omdat de leningen die de overheid nu heeft, die zijn vooral in het verleden afgesloten tegen lage rentes. En met inflatie wordt de economie groter in nominale zin. Dus de schuld daalt gewoon. Dus de overheid hoeft nu op dit moment niet echt nog iets te doen. Maar in de toekomst ga je die hogere rente wel merken. Ja. De tekorten die je nu hebt, die gaat dan tot een groter schuldniveau leiden. Dus je gaat nu wel iets moeten doen voor in de toekomst.
Ja, de hersenen daarop voorbereiden. Laten we zo even praten over welke wensen er dan zijn om geld uit te geven. Welke gevolgen het heeft dat Rutte 4 demissionair is. Dat Rutte en Kaag niet meer terugkeren in de politiek. Dat we volop in een campagnestand staan. Dat ga ik zo met je bespreken. Eerste rondje met panel. Anouk, wat vind jij? Nederland moet weer leren bezuinigen. Ja, ik vraag het aan een ondernemer.
Ja, ik denk wel dat we dat moeten.
Ja?
Ja, nou, ja, denk ik wel.
Lekker dan.
Ja, helaas.
Ja.
Ja, maar we kunnen niet echt anders, denk ik.
Want jij wil niet liever meer belasting betalen, bijvoorbeeld?
Goeie vraag aan mij.
Ja.
Als het echt fundamentele problemen natuurlijk oplost en we dat met z'n allen een beetje kunnen helpen, dan hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Mm-hmm. Maar ik vind wel, de omstandigheden zijn gewijzigd ten opzichte van het voorbeeld van onze expert net van 7 of 8 jaar geleden. En daar moet je met z'n allen dan ook een beetje in laveren. En ook accepteren dat de wijziging heeft plaatsgevonden en je daar dus ook op aanpassen.
Ja, en dat zal nog best moeilijk zijn. Want ik zei het al, de afgelopen jaren zijn we misschien toch wel een beetje gewend geworden dat alle problemen die we hebben,
ja,
die worden, allemaal, maar goed, die worden grotendeels toch wel opgelost. En misschien dat je dus tegen dingen aan gaat lopen waarvan je zegt, van, dat gaan we gewoon niet doen.
Ja, ja, zeker. Ja, het hoort er gewoon bij. Ja. Dat je gewoon wat kort op dingen. En kijk, als je moet korten op vakanties bijvoorbeeld. Dan ga je 2 keer per jaar op vakantie.
Ja.
Hoe erg is het dan precies om het van 2 naar 1 te brengen?
Ja, privé doe je dat ook, zeg je. En zakelijk dus ook. Dus dat moet misschien een overheid ook doen. Zie jij posten waar flink bezuinigd kan worden, wat jou betreft?
Vanuit de overheid?
Ja.
Oeh. Daar overval je me mee. Ga ik even over nadenken. Ja, goed?
Ga ik het even aan Kalle vragen, ons breekijzer vandaag. Nederland moet weer leren bezuinigen, Kalle.
Ja, we moeten het wel leren, maar op de juiste momenten en op de juiste punten. We hebben heel lang eigenlijk een traditie gehad dat we een beetje pro-cyclisch beleid gingen voeren. Dus op het moment dat het slecht ging met de economie, dan liepen de staatsinkomsten terug. Dus moesten we gaan bezuinigen. Waardoor eigenlijk het nog veel slechter ging met de economie. En op het moment dat het inderdaad goed ging, dan reikten de bomen tot in de hemel. Uh-huh. En dan konden we inderdaad ieder probleem oplossen door een zak geld tegenaan te smijten. Daar moeten we nu echt vanaf. We moeten inderdaad op gaan letten dat als het goed gaat met de economie, dat dan het moment is om eventjes het staatskasboekje goed op orde te krijgen. Maar op het moment dat het slecht gaat met de economie en er nog steeds hele grote problemen in de samenleving liggen, armoede stijgt, et cetera, dat je dan het geld hebt opgebouwd als overheid om dan in te grijpen en dan te kunnen helpen. Ja. Waar zou je dan nu moeten gaan bezuinigen? Hè? Want dat was een hele goede vraag. Ik zou zeggen, laten we beginnen met bijvoorbeeld fossiele subsidies afschaffen. Dat scheelt de overheid volgens mij al zo'n 17,5 miljard. Dat is natuurlijk wel nog even technisch uitzoeken. Ja, wat valt er dan precies onder een fossiele subsidie en wat niet? Maar ik denk als we daar eens beginnen, dan komen we al een heel eind.
Ja.
En vooral wel blijven zorgen dat we wel geld houden voor de zaken die wel nodig zijn om ons uiteindelijk deze crisis weer uit te krijgen zonder dat armoede stijgt en mensen echt in de problemen komen, et cetera.
Overigens, die fossiele brandstof hebben we natuurlijk ook nog wel een tijdje nodig. Dus daar moeten we ook wel mee oppassen misschien.
We hebben ze wel nodig, maar moeten ze ook nog eens subsidiëren? Dat is de grote vraag. Want dat geld dat je allemaal in fossiele brandstoffen stopt, kan je niet in vergroening steken en in groene energie. En dan blijf je alsnog een energiemix houden waar de nadruk op het verkeerde punt ligt, maar waar je wel een hele hoop geld in steekt.
Jasper, voordat we naar de bellers gaan. Ik zei het al, kabinet demissionair. Kaag heeft al gezegd, we gaan een vrij beleidsarme begroting maken. En dus, wat kunnen we verwachten? Gaan we inderdaad die armoedeproblemen waar het CPB vorige week mee kwam, gaan we die fixen en verder niks?
Ik denk het wel, ja. Ik vermoed dat ze het overal over oneens zijn. Maar dat ze het wel eens zijn dat de armoedeproblemen niet verder moeten toenemen. Dus dat er iets geld komt voor mensen met een echt laag inkomen. En er zal waarschijnlijk wat aan belastingen verhoogd worden. En er zal waarschijnlijk een klein beetje bezuinigd worden. Dus waarschijnlijk zullen ze ergens het midden proberen te vinden. Ik bedoel, de VVD roept heel hard dat er niet dat de belastingen ergens omhoog moeten. D66 en de ChristenUnie die willen liever ook niet dat er bezuinigd wordt. Want ja, wat zijn nou de grote posten om op te bezuinigen? Dat is toch zorg. Daar gaat een kwart van het geld van de overheid heen. Ja. Daar gaat nog eens een kwart naar sociale zekerheid. En dan gaat er nog eens zeg maar een achtste of zo naar onderwijs. En een achtste naar het gemeentefonds. Dan heb je al drie kwart van het geld verdeeld. Dat zijn allemaal posten die, waarop bezuinigen immens impopulair is. Omdat dat allemaal uitgaven zijn waarvan we over het algemeen zeggen, ja, dat is wel relevant. Het is wel belangrijk dat de overheid dat doet.
Ja, en zeker in campagnetijd ga je dat natuurlijk niet verkopen van wij zijn de partij die bezuinigt op onderwijs. Nee, daar word je niet zo blij van.
Nou is wel, er is natuurlijk wel een weg vooruit. Want kijk, de begroting voor volgend jaar die gaat vast een beetje uit het lood staan. Maar omdat we nog die inflatie en die lage rente hebben, gaat dat niet een probleem opleveren. Dus dit kabinet, als ze eruit zouden willen komen, wat ik op een structurele manier, wat ik niet verwacht, dan sluiten ze nu een akkoord voor de periode daarna. Mm-hmm. Dan heb je in financieel-economische zin, daar zit de pijn, daar zit het probleem wat je moet oplossen.
Ja, Kalle zei net, je moet het dak repareren als de zon schijnt, maar dat hebben we eigenlijk niet gedaan. Is dat ook jouw indruk?
Ja, dat klopt wel. Dat is eigenlijk in 2019 al begonnen, toen de economie heel goed draaide. En voor de coronacrisis nog, en Wopke Hoekstra gewoon gezegd heeft, begrotingsregels. Zo, hij was toen minister van Financiën. Dat weet ik eigenlijk allemaal niet. Dit kabinet heeft gewoon overal geld tegenaan gegooid. Maar het is niet te laat, want de economie draait nog steeds best wel goed. Gegeven alle omstandigheden en alle ellende en alle armoede, draait de economie gewoon best wel goed. Ja. Dus je kunt nu nog steeds gewoon bijbuigen.
Laten we naar onze bellers gaan. 020-468-4x0. Nederland moet weer leren bezuinigen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch. We leven in een milde recessie. De economische groei is gedaald. En in dat kader is het erg belangrijk dat we een zeer behoudende begroting hebben. Mm-hmm. En dus niet met allerlei liflafjes, maar een behoudende begroting. Waarbij we de mensen met een minimuminkomen sparen. Dus mensen met een minimuminkomen zo rond de 1500 euro per maand, met kinderen enzovoort, dat die zorgtoeslag krijgen, huurtoeslag en die kinderbijslagwetten, dat die worden aangepast naar boven. Maar wel matig.
Ja, en waar moet het geld vandaan komen?
Nou, het is zo dat de regering heeft in het verleden geld geleend. En dat tegen gunstige rentetarieven. En dat kan nog.
Ja, duidelijk. Dankjewel, Fred. Dus jij zegt de staatsschuld. Meneer Berends, goedemorgen.
Ben ik aan de beurt?
Ja, zegt u het maar.
Ja, ik heb een heel veel, maar ik was steeds droog. Ik ben een vrachtwagenchauffeur.
Ja.
Ik heb een bezuinigingsidee voor de staat. De staat moet eerst beginnen met zelf te bezuinigen. Dat is het volgende voordat ik me helemaal opwind. Mm-hmm. U krijgt pech met de auto, u staat aan de kant van de snelweg. Dan komt er een gele auto van de Rijkswaterstaat bij. Ik zal even mijn radio's achter zetten, ja. Anders dan hoor ik u niet.
Ja.
Dan wordt er een pijlenwagen besteld, want er moet een rijstrook uit. Dan komt er een kruis overheen. Nou ja, u kent het hele verhaal.
Ja.
Dat kost bakken vol geld voor de vrachtwagenindustrie en de bedrijven en transporteurs en noem maar op. Maar ook voor u die op de snelweg rijdt, want u moet weer in de file terechtkomen. Het is heel simpel, net als vroeger. Hè? Even een kabeltje. Die meneer van de Rijkswaterstaat, een kabeltje aan mijn auto. Trek mijn flyer veilig naar de parkeerplaats. Opgelost. Geen economische schade. Kost de staat ook veel minder, want het kost geen pijlenwagen, kost geen kruis over de weg.
Maar ja, veiligheid, meneer Berends. We moeten ook aan veiligheid denken.
Ja.
Ja,
ja nee. Aankoppelen, over de vluchtstrook, alarmlicht aan, naar de parkeerplaats trekken. Het is soms maar 100 meter.
Ik vind het een niche-bezuiniging, maar wie weet scheelt het iets. Dank voor het bellen. Meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen. Bezuinig of niet, ik zou in elk geval proberen om er niet te veel nieuw geld in te stoppen. En laten we alsjeblieft ophouden met te veranderen. Laten we eens kijken of we iets kunnen verbeteren. En laten we allemaal proberen het landsbelang als nummer 1. Dus niet het politiek belang, maar het landsbelang in het vizier te houden. En de schandalige problemen die we in Groningen hebben opgedaan. En met de belasting niet opgedaan. In elk geval op een fatsoenlijke manier proberen te verbeteren. En laat clubben, de club van die nu hoe heet dat, aftredend is,
ja,
dat die zich een beetje bescheiden op, ja, opdragen en niet zeggen van joh, wij weten het, het moet zo.
Ik snap het. Dank voor bellen, meneer Huygens. Tot slot van dit blokje. Jeroen, gelooft Jeroen dat jij wat vragen hebt voor Jasper?
Hi, goedemorgen Jeroen. Ja. Hi, goedemorgen. Hey, ten eerste, ik hoop dat Breekt wel blijft. En dat
gaat niet gebeuren, hoor.
Bij Breekt.
Nee, het gaat gewoon keihard weg. Volgende week vrijdag is de laatste.
Ik hoop dat het blijft.
Oh, okay.
Maar, ik ben het eens met de stelling. Ik vroeg mij af aan de expert en het panel. Wat zijn de 3 grootste inkomens van de overheid?
Ja, zodat we die kunnen vergroten? Of was je gewoon benieuwd?
Nou, ik ben gewoon benieuwd. Ja, daarnaar, dus.
Gaan we dat gelijk aan Jasper vragen. Jeroen, dank voor het bellen. Jasper, de top 3 inkomens van de overheid. Komt u maar.
Inkomstenbelasting.
Ja.
BTW.
Ja.
En de derde moet ik u even schuldig blijven. Dat
zorgpremies?
Dat zou vennootschapsbelasting kunnen zijn. Okay. Ik ga een beetje aan of je de sociale premies meetelt als inkomsten of als directe inkomensoverdracht.
Ja, nou, wel weer beantwoord, dankjewel.
BNR breekt. Ivan Verrips. Ja.
Dat ga je toch mis als BNR breekt niet meer bestaat over anderhalve week. Vandaag in mijn panel Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Management. Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. En ook bij hem is Jasper Luckeijzer, universitair docent macro-economie aan de Universiteit Utrecht. En we kennen hem vooral als hoofdredacteur van ESB. We praten over ons breekijzer. Nederland moet weer leren bezuinigen. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Nu bellen, praat je zo meteen ergens in de komende 6 minuten nog mee. Ik ben ook even benieuwd, Kalle, naar jouw idee over het politiek aspect hiervan. Ik zei het al, we hebben een demissionair kabinet. De campagne is eigenlijk in volle gang. De hoofdpersonen die hier onderhandelen nu, die komen ook voor een groot deel niet terug in de volgende kabinetten. Hoe beïnvloedt dat, denk jij, dit hele proces? En hoe goed is dat eigenlijk? Want ja, je krijgt dus nu een soort beleidsarm stuk. Visieloos hap met niks. Nou, fijn dan. Zitten we dan wel opgeschreven?
Ja, het is inderdaad heel erg onhandig om tijdens een grote begrotingsonderhandeling een demissionair kabinet te hebben.
Mm-hmm.
Toch vind ik het wel gepast als zij zich inderdaad wat beleidsarmer opstellen. Als zij de grote keuzes overlaten aan de partijen die worden verkozen op 22 november als de grootste. En dat zij niet nog eens nu met elkaar over tafel gaan om te gaan kijken van hey, welke grote koerswijzigingen gaan wij voor Nederland bepalen. Daar dan een stuk campagne bij komt kijken. Ja. Dus dan zul je zien dat elke partij die aan tafel zit dan toch nog even zijn slaagje eruit wil slaan voor de campagne. En dan kijk je net niet naar het landsbelang, maar naar politiek belang.
Ja.
Dat moeten we voorkomen.
Coalitiepartijen die praten nu dus met elkaar. Nou, dat kunnen ze wel doen. Maar eigenlijk hebben we natuurlijk ook niet echt een coalitie meer. Het is ja, dus hoeveel. Ik bedoel, ja, je kan wel met die partijen gaan praten, maar daarna moet je nog naar de Kamer. Dat is natuurlijk een soort nachtmerrie dit.
Nou, er is geen missionaire coalitie. Uh-huh. Er is een coalitie die een demissionair kabinet nog steeds ondersteunt om op de winkel te passen. En wat er ook gebeurt en waar je het ook met elkaar over oneens bent, er moet gewoon weer een nieuwe begroting liggen op Prinsjesdag. Dus het is nu de taak aan dat kabinet en aan de coalitie die het ondersteunt om wel ervoor te zorgen dat er in ieder geval een begroting komt waarmee je op de winkel past.
Ja, en ook we hoorden net van Jasper dat je natuurlijk best wel posten hebt waar je kunt bezuinigen. Zorg noemde hij, onderwijs noemde hij. Je kan ook nog heel veel andere zaken bedenken. Ik vul maar zelf in hoor. Klimaat, Oekraïne. Je kan zeggen, joh, die energieprijzen, dat ga je zelf maar allemaal ophoesten. Maar dat willen we allemaal niet. Nee. Dus waar dan wel?
Nou, ik denk op zich dat het best interessant zou zijn als de overheid wel een keer naar zichzelf kijkt.
Mm-hmm.
Naar het eigen, gewoon de eigen organisatie.
Ja.
En in hoeverre dat is uitgedijd eigenlijk de afgelopen jaren. En of we dat echt überhaupt nodig hebben.
Ja.
Dat zou uiteindelijk bij, als je kijkt naar een organisatie als in een bedrijf,
mm-hmm,
dan en je gaat. Je moet bezuinigen, daar hoort altijd je eigen organisatie bij.
Ook inkrimpt.
Ja.
Ja.
Ja, het kan nooit alleen in een. Het kan nooit alleen over je uitgaven gaan.
Uh-huh.
In de zin van wat je aan anderen geeft in dit geval. Dus je kan ook gewoon naar jezelf kijken. En kijken of naar je eigen organisatie. Hoe kan het efficiënter? Hebben we zoveel mensen nodig of niet? Dat is natuurlijk een enorme uitdaging om zo'n, zo'n organisatie of instituut eigenlijk te reorganiseren.
Ja.
Maar het kan niet eenzijdig zijn. Ook omdat de verdiencapaciteit niet per se toeneemt of zo van de overheid.
Ja, ik had een goed idee om die overheid ook een beetje te kort wieken.
Ik heb de cijfers niet heel erg scherp in mijn hoofd hoeveel geld daar naartoe gaat. Dus ik betwijfel of het echt zou helpen om de begroting weer in balans te brengen.
Mm-hmm.
En ten tweede zie je dat op meerdere plekken er juist door een tekort aan capaciteit bij de overheid gigantische beleidsproblemen zijn ontstaan. Kijk naar IND en COA, daar is heel hard op bezuinigd. Daardoor zitten we nu met een zelfgemaakt asielprobleem. Als je gaat kijken naar andere uitvoeringsinstanties, dan roepen die ook heel vaak van: joh, we willen best wel het beleid van de Kamer uitvoeren, maar daar hebben de mensen en de middelen gewoon niet voor. En de Kamer zelf heeft het er ook heel vaak over dat zij eigenlijk te klein zijn en te weinig ondersteuning hebben om überhaupt de regering goed te kunnen controleren. Dus aan de ene kant twijfel ik er heel erg aan of het effectief zal zijn om de begroting weer in balans te brengen. Aan de andere kant denk ik dat je daarmee veel grotere problemen gaat veroorzaken. Dus ik zou eerder naar het kijken van: joh, waar geef je nou de grote klappen uit als overheid en waar kan je daarop bij sturen?
Laten we nog een paar bellers aan het woord laten. Even kijken. Timo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben net wakker. Ik heb niet alles gehoord. Maar ik wou zeggen van, volgens mij wordt er nu met medische behandelingen wordt er uit te gaan van 80.000 euro budget per gewonnen levensjaar of per gewonnen kwalitatief levensjaar. En dat heeft me altijd al een beetje hoog in de oren geklonken. Als je dat thuis terugbrengt naar het gemiddeld of het mediaan jaarinkomen per hoofd van de bevolking,
dan zou
er een hoop overbodig, dat zou ik niet willen zeggen, maar behandelingen afvallen die toch relatief weinig opleveren.
Ja.
En het is 100 miljard of meer wordt al uitgegeven aan zorgkosten.
Mm-hmm.
Dus dat zou misschien wel een flinke slag schelen.
Ja, maar dan moet wel iemand dat gaan verkopen natuurlijk. En misschien moeten we daar dan eens een discussie over voeren eerst. Maar wel, dank voor het bellen. Ron, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik heb zeg op de bezuinigingen sta ik iets verkeerd wel hoor. Maar net wat de vorige spreker zei, of de eentje daarvoor, met die overheid inkrimpen. Ja, ik zit er zelf bij. Ik zie zelf al jaren wat de problemen zijn. En wij lopen overal om tekort. Je ziet het overal sprake lopen. Beleid kan niet uitgevoerd worden. En dat speelt al jaren. En dat is heel jammer. Kennis en know-how die loopt weg. Mm-hmm. Dat gaat dan bedrijfsleven. Ook al zou je nog meer in gaan krimpen, moet je uitbesteden. Maar wij hebben ook de tijd en de mensen niet om dat weer te toetsen. En dan zie je dat het ook fout gaat.
Ja.
Dus ik denk dat ze 12, 13 jaar opzij gekeken hebben. Als ik dan lees in de krant dat er alleen Utrecht een soort ratio was om via uitkeringen, andere uitkeringen, trekkers na te trekken, waar ze 1,5 miljoen mee binnensleepten. Om het eentje bijvoorbeeld een glazenwasbedrijf had,
ja,
een jaar lang, en een uitkering. Als je dat landelijk doortrekt, ja, dan zijn er best wel miljoenen. Maar zo zat de loop der jaren een hoop dingen misgegaan. Het ging allemaal goed, zakken met geld eruit gegeven. Maar we hebben niet meer op dat soort dingen ingespeeld, waar het fout zat. Maar goed, het stapelt.
Ja, duidelijk. Ja. Dankjewel voor het bellen. En tot slot eventjes, meneer Akkas, goedemorgen.
Meneer Akkas, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Iwan. Alles goed?
Zeker, en met u?
Ja, we zijn nog gezond.
Zo is dat. Nou, vertel.
Maar, mijn vraag is, ze zeggen wel over bezuinigingen. Maar ze geven wel heel veel straaljagers aan Oekraïne.
Ja.
Dus heel veel geld daarin. Maar ze moeten nu actie ondernemen. Die armoede, die mensen die kort komen, die moeten gelijk actie ondernemen.
Ja, duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Nou, dat gaan ze waarschijnlijk sowieso wel doen. Kijk hier eventjes in de studio Oekraïne. Kalle, dat kost natuurlijk heel veel geld, wat daar gebeurt. Daar kan je in snijden, maar ik denk niet dat dat heel populair zal zijn.
Nou, het is vrijheid en veiligheid hebben een prijs.
Ja.
En die prijs betaalt het Oekraïnse volk op dit moment het hoogst.
Uh-huh.
En daar moeten wij zeker als Europa ook aan bijdragen. Want uiteindelijk is dat ook onze veiligheid die daar op het spel staat.
Uh-huh.
We moeten echt niet denken dat een Poetin opeens zal stoppen als hij een deel van Oekraïne in handen heeft. Dat hebben we in het verleden gezien.
Ja.
En de eerstvolgende keer dat bijvoorbeeld een ander land op probeert te snoepen, kan het zomaar zijn NAVO-land zijn. En dan moeten onze troepen echt er zelf naartoe.
Ja, Oké, dus dat is niet verstandig om daar op te gaan snijden. Jasper, tot slot. Jij zei al, ja, we gaan waarschijnlijk een beetje van alles zien. Dus een beetje bezuinigen, een beetje hogere belastingen. Ik ben wel benieuwd. Ja, dit wordt dus een vrij inspiratieloze Prinsjesdag waarschijnlijk. Er is ook nog een dossier wat ook speelt. Dat heeft met die energiesteun te maken. We hebben dit jaar nog dat energieprijs. Plafond, daarvan zijn oproepen. Ja, volgend jaar dan zullen mensen toch wel gecompenseerd moeten worden, maar wel op een soort maatwerkmanier. En dat is het dan. Het is, we kunnen maar beter gewoon deze Prinsjesdag snel vergeten en doorgaan naar de voorjaarsnota. Denk je?
Er zijn wel een paar dingen. Ja. Dus die. Er was een beller die zei: kunnen we niet op de overheid zelf bezuinigen? Hm. En ik denk dat dat wel degelijk kan, want tussen de afgelopen 4 jaar zijn er 22% meer rijksambtenaren gekomen. Dus de overheid is echt wel gegroeid. Het ondersteunende apparaat vanuit de overheid is ook echt wel gegroeid. En er zit echt wel een mogelijkheid. De ambtenaren zelf denken dat er gewoon 500 miljoen per jaar te halen is. Mm-hmm. Het is volgens mij niet heel politiek omstreden. Je kunt die heus een efficiëntiekorting opleggen en aan de ambtenaren vragen: regelt maar hoe je het met minder mensen moet doen.
Ja.
En dan kun je heus de uitzonderingen maken voor het COA als je zegt die zijn toch wel overspannen en die hebben gewoon meer werk te leveren. Mm-hmm. Dus daar zit echt wel wat je kunt doen, ook als de politiek behoorlijk verdeeld is. En verder, het economische toverwoord is natuurlijk gerichter.
Ja.
Je kunt natuurlijk gewoon overal geld bij plus wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Maar je kunt natuurlijk ook de armoede bestrijden door heel gericht de mensen die er echt last van hebben een beetje extra te geven en dat ergens anders vandaan te halen. Dus niet bijplussen, maar mm-hmm. schuiven. En wel heel gericht. Als je dat kunt doen, dan is het economisch een stuk efficiënter. Je lost toch je problemen op en de overheidsfinanciën blijven ook makkelijker onder controle.
Ja, gerichter dus, maatwerk en dan ook nog even zorgen dat die uitvoeringsinstanties het aan kunnen. Dat zou ook wel fijn zijn. Een beetje bezuinigen. We gaan er waarschijnlijk niet aan ontkomen. En we kunnen het wel, we hebben het heel lang niet gedaan, maar we moeten er misschien weer even aan wennen. Jasper Luckeese, dankjewel. Hoofddirecteur van ESB. Op onze Instagram-pagina wordt ook gereageerd, uiteraard, op het breekijzer. Nederland moet weer leren bezuinigen. 66% is het daarmee eens. Ik geloof klassiek dat een minister van Financiën die bezuinigt ook vrij populair is, hè, dat we dat graag willen. Dus nou ja, daar hoeft mevrouw Kaag niet voor te doen, want ze gaat toch weg. Maar ja, ze kan op zich nu een idealistische begroting gaan maken. We gaan zo meteen verder praten met Anouk en Kalle over het nieuws van de dag. Over de huisarts. Ja, wil je daar nou liever fysiek heen of volstaat een computerchat ook? Er zijn allerlei websites waar je medische vragen online kan stellen. Wat vinden mijn panelleden daarvan? En het Fire Festival, dat was inmiddels 1 jaar of 7 geleden, was 1 grote mislukking, gewoon een grote scam. Maar de oprichter die heeft nu een paar jaar in de cel gezeten en die wil nu een tweede Fire Festival gaan organiseren. Is dat een ramp waiting to happen? We gaan het zo bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voor gekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag, crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Ja, panel vandaag met Anouk Dijkstra van Jong Management en Kalle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. We gaan praten over al dat andere nieuws van de dag. Te beginnen bij het volgende. Het tijdperk van de fysieke huisartsbezoekjes zit erop. Dat komt omdat medische vragen steeds vaker online kunnen worden gesteld. Bij aanbieders zoals Spreekuur.nl of Mijngezondheid.net is dat mogelijk. Doel daarvan is om de werkdruk van huisartsen te verlichten en de patiënten de mogelijkheid te bieden om 24 uur per dag vragen te stellen over, die een vreemde moedervlek of wat kortademigheid. En dat je ook even 's nachts kan chatten. Vooral dat spreekuur.nl zit in de lift. Daar verdrievoudigde het aantal digitale consulten het afgelopen half jaar, schrijft het Nederlands Dagblad. We dachten tijdens de coronapandemie altijd, de huisarts, dat kan misschien ook wel digitaal, maar het kan zelfs ook zonder huisarts, namelijk via een clubje als spreekuur.nl. Goede ontwikkeling dat dit allemaal wat digitaler wordt en wat flexibeler.
Ja, denk ik wel.
Ja?
Ja, zeker. Nou ja, er staat ook in dat artikel natuurlijk dat die werklast behoorlijk hoog is bij de huisartsen. En ik denk dat er ook heel veel mensen uit een vorm van onzekerheid even naar de huisarts gaan. Mm-hmm. En als dat moment overgenomen kan worden door AI bijvoorbeeld, waarom niet?
Ja, AI heeft natuurlijk wel risico's, want AI kraamt soms ook de grootste flauwekul uit.
Dus, tuurlijk, maar daar zit natuurlijk ontwikkeling in. Maar als je een foto kan maken bijvoorbeeld van een moedervlek waar je gewoon een beetje bij twijfelt, mm-hmm, en dat kan op beeld geanalyseerd worden en daar komt gewoon dan ook een berichtje uit, of dat nou geruststellend is of niet, lijkt me dat prima.
Ja. En in geval van elke twijfel kan je dat dan nog door mensen laten checken als nodig is.
Ja, dan kan je natuurlijk instellen dat je dan gewoon zegt, nou komt u even toch maar wel naar de huisartsenpraktijk.
Ja, Kalle, jij wel eens om 3:30 s'nachts met de huisarts gechat?
Om 3:30 s'nachts?
Nou ja, dit kan dus 24 per dag. Als je wakker wordt met pijn aan je linkerteen, dat je denkt, ik ga nu de huisarts checken.
Nee, ik heb wel eens een keertje om 2:00 s'nachts bij de huisartsenpost gezeten. Okay. Maar dat was omdat ik vuurwerk in mijn gezicht had gekregen.
Oh, dat is ook prettig. Er is niks meer van te zien trouwens.
Nee, dat is heel, heel goed afgelopen inderdaad. Ja. Maar toen wilde ik toch wel even checken of het inderdaad er niet iets blijvend staat. Ja. Ik denk vooral dat deze mogelijkheid vooral voor jongeren een hele hoop gaat bieden. Het is voor hen gewoon veel logischer dat je je problemen online op kan lossen. Mm-hmm. En zeker nu er een groot tekort is aan huisartsen, waardoor ook een hele hoop studenten in hun studentensteden gewoon geen plek kunnen krijgen bij een huisarts.
Worden gewoon niet toegelaten.
Is het gewoon heel handig om inderdaad voor die ene moedervlek dan eventjes online op te kunnen lossen, dat je weer helemaal in moet plannen, dat je naar je geboortestad gaat, waar je nog in staat geschreven, dan daar op tijd bent voor een huisartsafspraak, et cetera. Ik denk dat dit de boel gewoon een heel stuk flexibeler maakt. Maar natuurlijk moeten de fysieke momenten wel beschikbaar blijven voor als dat echt nodig is.
Ja.
Of als mensen dat gewoon prettiger vinden.
Ja, ik kan me voorstellen dat clubs zoals spreekuur.nl en misschien ook die andere die we noemden, mijngezondheid.net en dergelijke, dat commerciële clubs zijn. Baart je dat nog zorgen?
Ja, aan de ene kant wel. Want meestal is het, als je voor een product niet betaalt, dan ben jij zelf het product.
Mm-hmm.
Dus ik wil dat er vanuit de overheid heel goed in de gaten wordt gehouden wat er met al die gegevens gebeurt die je daarin vult.
Ja, ook als het gaat om beveiliging bijvoorbeeld. Dat lijkt me ook wel een ding. Het moet niet allemaal lekken.
Precies. En of er inderdaad geen commerciële sites ontstaan waar echt inderdaad gewoon onzin op verkocht wordt.
Ja, je hebt al thuisarts.nl. Daar wordt ook geloof ik door de overheid wel aangeraden. Van als je vragen hebt, kijk daar eerst even voordat je de huisarts belt. Je kan ook zeggen, de overheid probeert die huisarts enorm te ontmoedigen. Terwijl uiteindelijk, daar moet je toch ook gewoon altijd terecht kunnen, Anouk?
Ja, tuurlijk moet dat kunnen. Ja, maar als die letterlijk geen plek meer hebben. En dat is volgens mij ook wel bekend dat binnen de artsenopleiding, of medicijnen, sorry. Mm-hmm. dat de huisarts niet meer veel als specialisatie wordt gekozen. Dus is dan je huisartsencapaciteit eigenlijk, het aantal huisartsen naar beneden gaat en mensen blijven wel gewoon hun normale uitvraag hebben.
Ja.
Dan komt een moment dat we dan overbelast zijn natuurlijk.
Ja, niet bang dat mensen daardoor misschien ook ontmoedigd zouden kunnen worden. Dat je daardoor ook kwalen en dergelijke over het hoofd gaat zien. En mensen denken, thuisarts.nl bekijk het maar, ik ga niet meer.
Nou, persoonlijk, ik zou denk ik sneller wat uitzoeken online, mm-hmm, dan dat ik naar de huisarts ga.
Ja. Probleem online is wel dat je meestal een soort, dat je eigenlijk nog maar een paar uur te leven hebt als je gaat googlen, wat je ook hebt. Het is altijd de conclusie dat het vrij fataal is, vrij snel ook.
Ja.
Althans, dat is bij mij. Ik ben wonder dat ik nog leef.
Ja, nou, dat zijn wel intense dingen dan.
Ja, nou, dat valt dus wel mee, maar dat is niet. Als je dat wat ik bedoel, toch?
Ja. Ja, zeker, maar dat zal, dat is onderdeel denk ik van ook een vorm van nieuwe regelgeving of nieuwe wetgeving. Dat je daar dus mee omgaat als inderdaad als overheid, maar ook als verzekeraars. Want die spelen hier natuurlijk ook een grote rol in.
Ja.
En dat je, ik denk dat er ook een stuk bewustwording bij het publiek in zit. Dat je gewoon te horen krijgt en te weten krijgt waar je betrouwbare medische informatie kan vinden. Zo'n thuisarts.nl, dat wordt dus redelijk in de gaten gehouden. Ja. Daar wordt dus ook naar verwezen door huisartsen zelf. Maar gewoon het feit dat je inderdaad niet gewoon je kwaaltje in Google in moet typen. Omdat je dan binnen 5 kliks, god weet wat voor enge ziekte zou hebben volgens de search engine.
Ja.
Ja, dat kan je bijvoorbeeld al eventjes ouders en kinderen laten vertellen. Of bij een klas.
Nou, het kan wellicht dus de werkdruk bij de huisartsen iets verlichten. Dat zou fijn zijn. Laten we praten over de linkse samenwerking. Frans Timmermans die wil dat er meer linkse partijen, denk aan de SP of de Partij voor de Dieren, zich aansluiten bij zijn PvdA GroenLinkse combinatie.
Mijn ambitie is om van Verenigd Links de grootste beweging in Nederland te maken. Dat kan alleen als ieder van jullie ook bereid en in staat is om van deur naar deur te gaan en mensen te overtuigen op ons te stemmen. En dat moeten we echt samen zien te doen de komende maanden.
De deurbel zal maar gaan, dus dat daar Frans Timmermans. De uitnodiging tot de samenwerking is een tactisch gebaar in aanloop naar de verkiezingen, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.
Kijk nou eens naar de verschillen met ons en kijk dan naar de verschillen met rechts. Dan zijn die verschillen met ons miniem. Dus zoek nou de samenwerking met ons. Ga niet proberen bij ons stemmen weg te halen. Wij zullen dat ook bij jullie doen. Ik ga echt helemaal geen strijd aan met die partij. Ik wil een hand uitstrekken naar ze en hoop dat ze met ons willen samenwerken.
Ja, Timmermans gisteren dus officieel verkozen tot lijsttrekker door de leden van GroenLinks en PvdA met Noord-Koreaanse 92%. Het was ook een pure formaliteit, want hij was de enige kandidaat. Verenigd Links, zie jij dat als een... ik wou zeggen, zie je het als een bedreiging, maar dat is een beetje een gekleurde vraag misschien. Anouk, zie jij dat gebeuren?
Verder verenigd dan wat ze nu van plan zijn. Dat zou ik wel zien gebeuren, als ik eerlijk ben. Ja, ik snap wel wat hij zegt. Dat die verschillen misschien klein genoeg zijn om wat meer letterlijk te verenigen met elkaar. Ja. En dat is misschien wel in belang van dat ze in de Kamer misschien wat meer weer terug kunnen naar volksvertegenwoordiging.
Ja, en dat maakt dus ook wel kans, denk jij?
Ja, dat denk ik wel.
Als je daar een goed verhaal omheen hebt. Dat is wel een soort kriem om nu dat PvdA GroenLinks een beetje één lijst te krijgen. Om dat nou nu nog verder uit te gaan breiden, dat is wel iets voor de langere termijn dan, denk ik.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
Niet iets wat je morgen geregeld hebt. Is D66 gevraagd voor die Verenigd Linkslijst? Denk het niet, hè, Kalle?
Nou, ik hoorde Frans onze partij niet noemen, dus nee.
Jij mag Frans zeggen. Niet.
Oh. Ik heb dat is een beetje ingeslopen dat ik in de politiek lekker gewoon
Timmer Frans.
Timmermans heeft dat niet gezegd. Dus ik ga er vanuit van niet. Ik vind het aan de ene kant heel goed dat er inderdaad wat meer samenwerking wordt gezocht. Dat is goed tegen de versplintering. Aan de ene kant kan je ook gewoon kijken welke vorm dat aanneemt. Ik zie in ieder geval wel heel veel ruimte voor D66 om te gaan samenregeren met zo'n linkse coalitie.
Okay. Gaat die stemmen bij D66 weghalen, denk je?
Ik denk dat we tot 22 november gaan.
Ja, dat snap ik, maar het is een vraag voor een voorspelling.
Ja, dat is. Ik denk dat D66 heel erg een eigen geluid heeft. Dat het wat meer naar het midden zit ten opzichte van de linkse combinatie. En dat eigen geluid ook op zijn eigen stembasis kan
richten. Ja. Zijn speerpunten zijn vertrouwen in elkaar herstellen, het vertrouwen in de overheid herstellen, weer naast elkaar staan. Ook een beetje open deur allemaal, hè?
Ja, het is, ik heb vooral vertrouwen in de overheid herstellen. Heb ik nou wel heel vaak uit heel veel verschillende hoeken gehoord.
Ja.
En ik ben vooral heel erg benieuwd wat voor invulling dat dan gaat krijgen.
Hij stopt dus als eurocommissaris, is gisteren gestopt. Sinds het bestaan van de Europese Commissie hebben wij nu geen eurocommissaris meer. Waar zat hij nou? Was jouw indruk? Waar zat hij nou beter op zijn plek? Hij moet nu inderdaad, hij zegt het zelf ook, de deuren langs. En ja, in Brussel zat hij toch bovenaan de apenrots. En nou moet hij weer helemaal van het begin beginnen.
Ja, maar dat is misschien...
Moedig?
Ja, denk ik wel. En misschien is het ook gewoon een nieuwe uitdaging voor hem. Het is ook wat meer hands-on. Zeker. Natuurlijk. Je staat wel dichter op letterlijk gewoon de bevolking waarvoor je dan eigenlijk aan het werk bent.
Ja, wat moet hij doen om jou te overtuigen? Dat gaat wel even duren, denk ik.
Denk het ook.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
BNR
breekt.
Panel vandaag met Kalle Duvekot van de Jonge Democraten en Anouk Dijkstra van Jong Management. Ze is de voorzitter. We gaan praten over het nieuws van de dag. Kijken wat jullie is opgevallen. En Kalle, jij wil het hebben over de huizenprijzen. En dat is de vraag een beetje, wil je het hebben over het goede nieuws of over het slechte nieuws?
Ik wilde het hebben over het nieuws dat er over uitkwam. Was een artikel over dat de daling van de huizenprijzen stagneert. Zodat het een beetje stabiliseert. En wat mij eigenlijk heel erg opviel in dat artikel was dat er heel erg een soort tegenstelling werd gezegd van ja, of het is, of de situatie is gewoon heel vervelend voor mensen die een huis willen zoeken, want dan blijven de prijzen hoog. Mm-hmm. Of we hebben een of ander apocalyptische beurscrash in de huizenmarkt. En dat zorgt voor zo'n enorme prijsschok dat de economie daar een knauw van krijgt. Wat ik heel erg miste in dat artikel was juist een beetje de toekomstbeeld viel. Kunnen we dit ook geleidelijk aan oplossen? Zorgen dat we een toegankelijke huizenmarkt hebben zonder dat de hele economie naar de Filistijnen gaat. Ja. En ik denk dat dat zeker kan door gewoon geleidelijk aan goed bij te bouwen. Het woningaanbod te vergroten. Er werd dan wel gezegd van ja, nee, er zijn wel meer woningen te koop gekomen dit jaar. Ja, maar in welk segment? Dat stond er dan weer niet bij. En waarschijnlijk is dat dan voor starters en voor senioren die heel erg op zoek zijn naar kleinere woningen. Is dat dan weer niet geschikt of niet betaalbaar? Et cetera, et cetera. En ik zou heel graag willen zien dat we daar met z'n allen naartoe gaan van joh, er wordt gewoon meer gebouwd en dan kunnen we het geleidelijk aan oplossen. En niet een soort doemscenario van joh, het moet stabiel blijven en anders gaat die prijs en anders gaat de economie eraan. Dat was vooral mijn takeaway van dat artikel.
Ja, en ik vroeg, kijk je er positief of negatief naar? Het is ook maar net waar je staat natuurlijk, maar als je jaar op jaar kijkt, dan waren de prijzen vorige maand 5,5% lager dan juli vorig jaar. Als je jaar op jaar kijkt, als je maand op maand kijkt, dan ja, stijgen de prijzen weer een beetje. Dus wat maak je daarvan?
Wat ik daarvan maak is dat we goed onderweg waren. Ja. Maar weer betaalbare woningen. En dat dat nu toch weer een beetje vast lijkt te lopen. En dat het weer dan gaat plateauën op een niveau waarop de huizenmarkt gewoon voor een hele hoop mensen niet toegankelijk is. En dat zou je in principe zeggen van ja, dan blijf je toch lekker huren. Maar we hebben in Nederland zo ongelooflijk veel beleid ingesteld om kopen zoveel aantrekkelijker en vooral financieel aantrekkelijker te maken voor mensen. Dat we dan of echt moeten zorgen dat kopen ook toegankelijker wordt. Of dat we dat hele systeem overhoop moeten gooien. Te beginnen bij bijvoorbeeld het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Uh-huh. Zorgen dat huur echt weer een fiscaal levensvatbare optie blijft. En niet alleen maar een soort wachtkamer totdat je eindelijk genoeg hebt gespaard om een huis te kopen. En überhaupt hebben wij volgens mij in vergelijking met andere landen ontzettend veel geld in stenen zitten als economie.
Ik hoor dat jij dat hier geen huizenbezitter spreekt.
Nee, zeker niet. Nee. Huur.
Is Anouk een huizenbezitter?
Ja.
En hoe kijk jij daarnaar?
Ja, nou ja. Heel eerlijk, voor mij is het echt een gelukje eigenlijk dat ik op dat moment heb kunnen kopen.
Welk moment?
Wat zei je?
Welk moment?
2013. Ja. En dat er dus nu zoveel waardestijging op dat huis is. Mm-hmm. Dat is, ja, daar had ik niet tegenaan kunnen sparen. Nee. Niet tegenaan kunnen werken. Wat doe je letterlijk, wat doe je eraan? Maar mijn vraag is eigenlijk aan jou, Kalle. De boomergeneratie, de jongste boomer, die is nu 68. En dat is de grootste generatie die we kennen eigenlijk. Die gaan dus binnen nu, en even bot gezegd, 25, 30 jaar allemaal dood. Die gaan dus allemaal uit hun huizen. Is er ergens een berekening gemaakt of een schatting gemaakt van hoeveel capaciteit er aan huizen dan eigenlijk vrijkomt?
Dat zou ik niet per se weten. Wat er wel goed is doorgerekend is, wat is eigenlijk hun woonbehoefte op dit moment? En wordt daaraan voldaan? Want het is inderdaad een hele grote bevolkingsgroep. En wat betekent dat voor het woningtekort? En wat je eigenlijk ziet is dat er dus wel heel veel woningen voor een heel groot segment Nederlanders is. Dus gezinswoningen, die zijn er heel veel. Maar daar zitten nu dus inderdaad allemaal mensen die eigenlijk gewoon in een kleinere seniorenwoning zouden moeten kunnen wonen.
En ook willen wonen.
En ook willen wonen heel vaak. En omdat er bijvoorbeeld in dat segment gewoon niet wordt voorzien. Blijven zij in veel te grote huizen zitten, waardoor dus gezinnen niet door kunnen verhuizen naar gezinswoningen. Die blijven in starterswoningen zitten, waardoor de starters in studentenwoningen blijven zitten, waardoor de studenten niet het huis kunnen. Nou, dat loopt het eigenlijk allemaal vast. Dus wat je eigenlijk wilt, is dat er gewoon beleid komt om voor nu te zorgen dat inderdaad die grote boomergroep, om het dan maar even zo te zeggen, door kan stromen naar een woning die zij nodig hebben, zodat alles weer een beetje los komt te zitten. wat er dan moet gebeuren, wat er dan met het huizenaanbod is, is gebeurd op het moment dat die groep eigenlijk de bevolking verlaat, om het dan maar zo te zeggen. Ja, dan zit je over inderdaad 25, 30 jaar te denken. Daar moet ook beleid inderdaad voor komen. Maar ik zou er nu niet op gaan zitten wachten, want dan hou je dit woningtekort nog 30 jaar.
En we vergrijzen natuurlijk, dus we worden ook allemaal steeds ouder met elkaar.
Ja.
Die groep wordt ook steeds groter.
Ja,
ook al gaan mensen overlijden, mensen worden steeds meer mensen oud.
Ja, dat is zo. Ja. Dat is zo. Maar het is ook, ik vind het ook wel boeiend dat als we dan nu heel veel huizen erbij gaan bouwen, en er komen dus binnen nu en 25, 30 jaar heel veel huizen vrij. Ja. Hebben we dan niet over 25 jaar eigenlijk weer een probleem, maar dan de andere kant op?
Nou, ik denk dat je dan vooral woningen hebt voor een verkeerde bevolkingsgroep. Maar die, als dat bijvoorbeeld een gezinswoning is, ja, dan kan je die heel makkelijk verkameren naar studentenwoningen bijvoorbeeld.
Ja, maar zit je daarop te wachten in de woonwijken en zo? Want die hebben natuurlijk ook allemaal een bestemmingsplan, in ieder geval gedachten gehad bij het ontwikkeling. Precies, bij de ontwikkeling
dus,
van een wijk.
Dus daar moet je inderdaad goed naar kijken of je dat zou willen. Daar zijn studentensteden op dit moment altijd allemaal heel druk mee om daar een soort nieuw woningbeleid op te voeren. Alleen het probleem is dat, omdat er nu op alle fronten tekort is, ze een soort walkbeleid gaan doen. Bijvoorbeeld in Leiden, waar ik dan woon, daar hebben ze op een gegeven moment alle studenten vanuit de buitenwijken de binnenstad ingenutcht en gejaagd. En toen zijn ze vervolgens zeggen, ja, maar de binnenstad is niet meer leefbaar. En toen zijn ze daar abrupt gewoon allemaal huizen gaan sluiten voor studenten, waardoor gewoon honderden studenten op straat kwamen te staan.
Ja. Maar het vergt in ieder geval visie voor niet het komende jaar, maar voor de komende 30, 50 en misschien nog wel meer jaar.
Precies.
Dat lijkt me wel een conclusie van dit korte blokje. En ook jij wil nog wat nodig aandacht besteden aan de recessie, milde recessie waar Nederland in zit. Het is recessie, oh jee.
Nou, ja, dit artikel zegt dus van niet.
Oh, vertel.
Ja, die zeggen dat het een technische recessie is, maar dat het economisch gezien momenteel allemaal nog wel meevalt. Mm-hmm. En persoonlijk vond ik dat een heel prettig tegengeluid op wat we nu veel lezen in de media. Hebben we het ook wel eens eerder over gehad van wat is nou eigenlijk ook een beetje de verantwoordelijkheid van media in de beeldvorming van onze bevolking en ons als allemaal als mensen. En dit is dus een artikel van Jean Dome van het FD.
Ja.
En daar komt onder andere een hoogleraar aan het woord. Financiële markten, meneer Boot, Arnoud Boot.
Ja,
en die heeft eigenlijk wel een leuke conclusie, vind ik. Want die zegt dat je het herstelproces van de economie verstoort als overheid als je blijft bijstorten.
Mm-hmm.
En de reden dat ik dat leuk vind is omdat ik dat herken uit het bedrijfsleven. Als je in een bedrijf, als het niet goed gaat en je moet dus financieel ingrijpen en je besluit om bij te storten, dat kan je doen, dan is je probleem eventjes weg.
Mm-hmm.
Maar als je geen fundamentele veranderingen doorvoert, waardoor je situatie, je echte situatie gaat veranderen, dan sta je over een bepaalde tijd weer op het exact hetzelfde punt. En daar is geen einde aan, aan dat bijstorten. Dus dat vond ik eigenlijk gewoon een heel prettig tegengeluid.
Ja.
Ja.
En ook dat verhaal van die recessie, het is natuurlijk een definitie. Hè? Twee kwartalen op rij krimpt, dan zit je in een recessie.
Ja.
Maar eigenlijk het heeft helemaal niet de tekenen van een recessie. Dus.
Nee. En ik vind ook wel een punt wat hier eigenlijk wordt gemaakt, is dat, dat we ook dingen zelf kunnen als bevolking en als consument en als werknemer en als werkgever en als organisatie. Ja. We hoeven niet allemaal elke keer apathisch naar die overheid te gaan zitten kijken van help ons.
We gaan kijken wat de trending is op de socials. Ja, ik denk dat je het uitspreekt als Kcel. Een onbewoond eiland in de buurt van Cuba. Daar heeft de Amerikaanse kustwacht vrijdag een man gered. En nu blijkt het een Nederlander te zijn. 64-jarige man, die was met zijn zeilboot in de problemen geraakt en gestrand dus. Hij heeft vervolgens heel groot SOS in het zand geschreven. Zien we op foto's van de luchtmacht op Twitter. Hij had nog vuurpijlen afgeschoten vanaf zijn boot. De man heeft 3 dagen op dat eiland overleefd. Is inmiddels gezond en wel overgebracht naar het leger van de Bahama's. Flinke nagelbijt in India. Want een raket van eigen makelij landt naar verwachting vanmiddag rond 2:30 geloof ik op de maan.
3, 2, 1, 0.
Nou, zo klinkt het als iemand uit India aftelt van 3-0. Eerder deze maand mislukte al een Russische maanmissie. Als deze poging wel slaagt, is India het 4e land ooit dat erin slaagt om een onbemande maanlanding uit te voeren. En het 1e land dat op de belangrijke Zuidpool van de maan landt. Dan tot slot nog even, zoals beloofd, Fyre Festival. Ja, 2017 was 1 groot drama. Billy McFarland had het opgericht. Een heel nieuw festival, maar het bleek 1 grote puinhoop te zijn. Er is zelfs een heuse documentaire over gemaakt. Maar nu meneer McFarland heeft een paar jaar in de gevangenis gezeten en heeft nu een plan voor Fyre Festival Twee, het debacle van 2017 gaat hij nog eens overdoen. De eerste lichting tickets aan $400 is al uitverkocht. En de tweede lichting tickets kost $8000 per stuk. Ergens in de Cariben gaat het gebeuren, ergens volgend jaar. We weten nog niet welke artiesten, maar de vraag is wel, gaan jullie erheen?
Ik denk dat ik dit jaar even oversla.
Jij slaat een jaartje over, ja, waarom?
Ja, het is
track record van die meneer is toch niet zo.
Ja, het is toch wel twijfels en hier en daar. Ik vind het wel fijn om ergens naar de wc te kunnen.
Ja, hij zegt ook dat vorige Fyre Festival is mijn beste reclame ooit. Nou, is misschien ook wel zo. Maar ik denk dat Anouk Dijkstra ook niet gaat afreizen, of wel?
Nee.
Überhaupt $8000 voor een festival.
Nee, dat is te gek. Ja,
en iemand die het paar vijf jaar geleden zo heeft verprutst, geef je die nog een kans? Of zeg je, laat maar, bewijs eerst maar eens dat je het kan, dan kom ik daarna wel.
Ja, ik vrees dat laatste. Ja,
okay,
ja.
Nou, dan zien we jou dus niet volgend jaar, maar misschien over 7 jaar, 2030 bij het derde Fyre Festival. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Carla Duvekot van de Jonge Democraten en Anouk Dijkstra van Jong Management. Morgen een nieuwe aflevering, nu radio aan laten staan. Dan is Thomas hier zo met Zaken doen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.